De identiteit van Nederland wordt grotendeels bepaald door de zichtbaarheid van de Nederlandse geschiedenis. We leren uit de geschiedenis dat de toekomst geen vanzelfsprekendheid is. Welkom bij deze podcast over erfgoed. Welkom bij de Monumentenketen. Deze podcastserie is onderdeel van de masterclass van de erfgoedondernemer. Een reeks zinvolle gesprekken over de spanningen, kansen en uitdagingen in de monumentenketen.
Dus eigenlijk, even kijken hoor. Dit is dus de tweede aflevering van een reeks van twee. Ja, weet je, gaat dus om die terugblik van 21 november. Een werkconferentie georganiseerd door de marktpartijen en de FIM. Mm-hmm.
Ja, en dan de vorige aflevering hebben we twee sprekers gehad. Jan van der Voorde en Jeroen Twisk.
Ja.
En wie gaan we in deze aflevering horen?
Ramon Pater en Corrie Boer.
Oké, maar misschien is het handig om eerst nog even naar Jan te luisteren van waarom die werkconferentie nou eigenlijk werd georganiseerd.
Daar gaan we. Jan, waarom werd deze dag ook weer georganiseerd?
Nou, eigenlijk zijn we in gesprek gekomen namens de marktpartijen die een gezamenlijk strategisch overleg onderhouden. Overleg met de FIM. Verzocht samenwerking gezocht met die federatie instandhouding monumenten, omdat die een heel groot veld vertegenwoordigt. En we wilden eigenlijk met zoveel mogelijk partijen komen tot een discussie, tot een werkconferentie, die zou leiden tot aanbevelingen om de monumentenketen te versterken.
Stelling 1.
Oké, stelling 1.
Eigenaren zijn zich veelal onvoldoende bewust van de kwaliteit in de planvorming.
Ja, ik begon natuurlijk ook met te zeggen van de eigenaar bestaat niet. He, want je hebt die professionele eigenaar en die particuliere eigenaar. Maar ze hebben allemaal uiteindelijk wel datzelfde kenmerk. Ze zijn die tijdelijke eigenaar van ons aller erfgoed. En dat besef dat je als eigenaar er dus ook niet alleen voor staat, maar dat het een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. Dat vind ik een heel belangrijk punt, dat men dat wel beseft. Omdat je tegelijkertijd in de praktijk ziet dat, en misschien wel zeker dat bij die particuliere eigenaren, op het moment dat dan Funda voorbij is gekomen en ze zien daar een mooi pand op staan, daar gaan we naartoe, daar gaan we wonen en dat wordt ons toekomstplaatje. Maar zonder echt goed te beseffen wat het inhoudt om dan op dat moment een monument aan te schaffen. Daarmee niet denken van, hoe ga ik dit nu op een goede manier beheren? Maar al meer van, wat kan ik er allemaal aan veranderen? En niet weten dat er ook spelregels voor bestaan. En eigenlijk ook het besef, en dat vond ik wel heel leuk, in een van de werkgroepen werd dat ook op die manier teruggekoppeld van, eigenlijk ga je een huwelijk aan als nieuwe gebruiker van zo'n monument. Een huwelijk waar ook verplichtingen, rechten ook, maar ook zeker verplichtingen aan zitten om dat in goede onderhoud te houden. Dat je dat aan elkaar verplicht bent om dat te doen.
Het gaat ook, een huwelijk moet je ook onderhouden. Hè? En uiteindelijk, in het meest slechte geval, moet je een huwelijk ook ontbinden.
Misschien kunnen we er een laddertje tegenaan zetten. En dat is dan voor mij de knipoog naar de restauratieladder. Je kunt het bij een monument maar één keer verkeerd doen en weg is weg. En dat je moet beginnen met het in goede staat houden. En niet direct gaan denken van, goh jongens, ik vind die voeg niet zo mooi meer. Laten we hem er maar uithalen. En dan kunnen we weer een mooie, lekkere, nette nieuwe voeg inzetten. En dan gaan we niet alleen maar dat kleine stukje doen wat zijn technische noodzaak nodig had. Nee, dan gaan we gewoon de hele gevel doen. Dat besef dat je het eigenlijk, je moet er vanaf blijven. En dan wil ik niet allemaal dat je het in een grote koepel zet. Maar iedere nieuwe eigenaar drukt zijn eigen stempel. En dan ga ik eigenlijk ook wel een beetje naar een volgend dingetje. En die stempel die drukt die eigenaar erop. Maar niemand legt die stempel vast. Met tot gevolg bij een volgende tijdelijke eigenaar worden weer een paar stempeltjes gezet. Maar we zien toch ook in de praktijk die restauratie, Die gaan we, als die afgerond is, met elkaar een groot feest voor vieren. Dan gaat de vlag uit, dan wordt er gebak gegeten. Maar die eigenaar die gewoon jaar in, jaar uit keurig zijn onderhoud uitvoert, ja, die wordt er niet voor beloond.
Ik vind het wel interessant wat je zegt eigenlijk, want ik bezoek nogal wat monumenten, hè, net als jij. En toch, als je dan verdiept in die geschiedenis, dan zie je in die geschiedenis ook heel veel brute ingrepen door voormalige eigenaren. Hè. En dan dacht ik, nou, volgens mij zitten we dat nu best netjes te doen, hè, want we hebben in ieder geval een restauratieladder.
Ja.
Er zijn natuurlijk allerlei momenten geweest in zo'n geschiedenis, die wij inmiddels nu als erfgoed bestempelen, maar wij toen in het moment gewoon heel bruut hebben gedaan. Hè? Gewoon omdat het, of het ego moest er nog inpassen, of er was een speciale gast, of een minares, of een volk wat geherbergd moest worden, weet je wel. Dat waren best wel, ja, dat is nu best wel veranderd, toch? Dus waar zit nu dan de spanning?
Nou, van sommige dingen weten we het dan. En dat komt dan wellicht aan bod als de huidige eigenaar naar de gemeente gaat en een vergunning vraagt om dat pand in kader van een herbestemming goed in het beeld te hebben. Maar als dan de volgende eigenaar komt, dan kan hij opnieuw weer een bouwhistorisch onderzoek laten doen. Dat verhaal van dat pand, dat wordt in een aantal hoofdstukken door de eeuwen heen wel eens tegen het licht gehouden. Maar iedere keer op dit moment, als we weer een nieuw hoofdstuk gaan toevoegen, moet je vaak weer terug in het verleden om die vorige hoofdstukken ook weer open te slaan. Wat zou er dan niet mooier zijn, dus dat we dat toch in een paspoort vastleggen?
Ja, een paspoort of in ieder geval op de een manier vastleggen. Want ja. Ik kijk ook even terug naar hoe mijn groep destijds daarop gereageerd heeft. En wij zeggen wel eens van, je zou eigenlijk bijna moeten zeggen dat het vaak een monument twee eigenaren heeft. Een eigenaar die het gewoon het fysieke gebouw het fysieke gebouw is enerzijds en anderzijds ook de culturele waarde die aan een monument hangt. Mm-hmm. Veel eigenaren zijn zich niet bewust van die culturele waarde. En je zou eigenlijk dat verhaal mee moeten geven. En jullie kwamen net met een heel mooie een analogie richting een huwelijk. En wij zeiden nog, wij zeiden van ja, als iemand naar de gemeente gaat om, als een kind geboren is, om die in te schrijven, dan krijg je vanuit de gemeente een enorme box met allerlei info en allerlei spullen zelfs mee. En moet je dat ook niet doen op het moment dat een monument van eigenaar wisselt.
Het globale thema was dus overdraagbaarheid eigenlijk, hè?
Ja.
En eigenlijk ook een beetje geschiedschrijving.
Ja, eigenlijk wel. Maar vooral ook gewoon die verhalen. Want monumenten zijn natuurlijk ook gewoon verhalen. Die verhalen gewoon overdragen. Eigenlijk, zoals dat vroeger ook ging. Met legendes en dat soort dingen. Ja, het werd gewoon doorverteld. En daardoor bleef het leven.
Ik merk dat ik wel aanga op dit fenomeen, hoor. Want ik moet dan ook een beetje denken over het herschrijven van de geschiedenis, hè, wat je dan eigenlijk ook doet. Maar ook een beetje over het geschiedsvervalsing, hè, of geschiedenisvervreemding. Bij het vertellen van zagen, bijvoorbeeld het overbrengen van zagen, blijft er natuurlijk altijd wel een kern over. Maar er verdwijnen ook dingen. En er komen ook weer nieuwe dingen bij. Weet je wel?
Maar dat zie je bij monumenten natuurlijk heel veel. Ja, dat er ook best wel in de hele loop van een bestaan, zeker van hele oude monumenten, zie je natuurlijk allerlei ingrepen over de eeuwen heen. En die vertellen natuurlijk ook een verhaal.
Dit was dus het centrale thema waar jullie ontzettend op hebben doorgekauwd. Zijn er ook zaken waarvan je zegt van die moeten we eigenlijk morgen oppakken?
Het ging inderdaad wel heel erg duidelijk over de bewustwording. Dat een belangrijk punt was om aandacht aan te besteden. En daarbij niet dat het vanuit een verplichtende situatie zou moeten gaan, maar meer in een verleidende sfeer daarmee aan de slag te gaan. En waar draait het dan om? Om ook goede communicatie daarover. En dat is ook een beetje wat Ramon net ook zei, van als je het pand koopt, kom dan ook bij de gemeente met een goed verhaal voor dat pand.
Ja.
Dus dat was volgens mij het belangrijkste om en daarmee vooral de focus te houden op die cultuurhistorische waarde van het monument.
Ja, ik kijk hier nog ook. En ik heb hier op een van mijn sheets staan met een hele grote uitroepteken. Het gaat ook over emotie. En dat kan ook een hele positieve zin. En overdragen van een monument en het hebben van een monument, daar gaat ook emotie mee. Daar gaat een bepaalde liefde vanuit over het algemeen. En daar zou je wat mee moeten doen. En ik zie bijvoorbeeld hier ook dat bijvoorbeeld de gemeente Rotterdam, die organiseert jaarlijks een bijeenkomst voor monumenteneigenaar. Ja. Om gewoon samen, te delen, vooral de voordelen van het hebben van een monument.
Ja. En we hebben gewoon natuurlijk een aanleiding wat minder leuk is, maar het heeft uiteindelijk wel iets opgeleverd waar ik denk, waar de rest van Nederland wel trots op zou mogen, nee, moet ik anders zeggen, denk ik. Aanleiding in Groningen is niet goed. We hebben aardbevingen in de grond. Dat heeft problemen opgeleverd, maar ook wat het erfgoed en de monumenten betreft. En dat heeft geresulteerd in het organiseren van een erfgoedloket. Laagdrempelig voor eigenaren van erfgoed om allerlei informatie op het terrein van hoe ga je goed onderhoud doen? Waar vind ik mijn financiering? Hoe ga ik om met verduurzaming? Daar kunnen ze telefonisch terecht, per mail terecht, maar ook tot 4-5 keer per jaar organiseren die inloopbijeenkomsten voor eigenaren. En er is dan niet alleen het erfgoedloket aanwezig, ook de gemeenten zijn daar, de overheid is daar en alle spelers die op dit moment in het Groninger aardbevingsgebied een rol spelen, die zijn er allemaal. Dus een eigenaar kan dan in één keer al zijn vragen bij de diverse loketten stellen. En dan ook één keer in het jaar wordt zo'n dag nog uitgebreid. Dan is het echt een hele middag en een avond met ook kraampjes van marktpartijen, in de zin van aannemers, restauratieschilders en ambachtslieden, inclusief een aantal lezingen. Ja. Nou, en dat loopt gewoon storm. Dat gaat hartstikke goed.
Ja, die betrokkenheid en het overbrengen van die vonk, hè, van die spark, van die emotie. Centrale thema was overdraagbaarheid. En daar hebben jullie een paar ideeën voor. Hè. Ramon heeft dat aangevuld. Jullie kwamen ook met een paspoort onder andere. Hè. Ook om een soort... Ramon zei van ja, een monument kent eigenlijk twee eigenaren. Ik hoor ook dat het component bewustwording, hè, bewustwording of bewustzijn, en ook een beetje het weghalen van die vrijblijvendheid. Hè. Je gaat wel een soort, het huwelijk is ook niet geheel vrijblijvend. Dat is ook een soort van commitment, verplichting en een verbinding die je aangaat. En die wil je eigenlijk ook een beetje verstevigd zien, hè, in welke vorm dan ook.
Ja, ja, maar inderdaad, op het moment dat er ook emotie bij komt, zul je ook zien dat die verbinding steeds sterker wordt.
Ramon.
Ja.
Je had ook een stelling.
Doen we stelling 2 hetzelfde als de eerste?
Doe maar.
Stelling 2.
Stelling 2. Goede plannen leiden niet altijd tot goede uitvoering. Goede plannen als architect zijn, restauratiearchitect zijn, is dat best wel eventjes, denk ik, een wat sterker aangezette stelling. En dat was natuurlijk ook de bedoeling om daarmee toch ook wat meer reuring te veroorzaken. En daar zijn we eigenlijk mee aan de gang gegaan. En het gaat dan ook inderdaad van hoe sterk is, is die hele keten? Want goede plannen en uitvoering, dat heeft toch met elkaar te maken. En we proberen eigenlijk al vanuit alle gecertificeerde ERM-partijen om in ieder geval die keten zo krachtig mogelijk te houden. Daar hebben we uitvoeringsrichtlijnen vanuit de ERM voor opgesteld. Hè, die eigenlijk voor de hele sector gewoon te gebruiken zijn. Maar ja, je moet wel weten hoe je ook zo'n uitvoeringsrichtlijn gebruikt. En hoe je daar eigenlijk met zo'n uitvoeringsrichtlijn ook daar nog weer gewoon het beste uit je monument kan halen.
Waren er pijnpunten of waren er verrassende punten die je tegenkwam in jouw gesprek?
Wat je dan vooral ziet is dat er nog heel veel winst te halen is in het versterken van die keten tussen de adviseur en uiteindelijk de uitvoerende. Dat je elkaar toch meer begrijpt en dat je ook snapt, van elkaar snapt hoe het project in elkaar zit en wat jij als architect zou willen of als restaurateur zou willen. En wat de uitvoerder kan, de uitvoerende, de aannemers zouden kunnen doen.
Zeg je dan eigenlijk ook, je hebt het over samenwerking, hè?
Mm-hmm.
Samenspel.
Ja.
Dan vind je dan ook dat je samen die uitvoeringsrichtlijnen moet doorlopen of moet doorleven?
Zeker. Maar ja, wat daar dus op dit moment nog wel heel erg speelt, is natuurlijk gewoon de opdrachtgever. En die is, denken wij, nog altijd best wel een zwakke schakel. Of het nou een particuliere opdrachtgever is, waarvan je, en dat is natuurlijk heel begrijpelijk, die toch ook voornamelijk naar zijn portemonnee kijkt van wat hij wel en niet kan doen. En dat speelt mee. En dan zie je toch ook vaak dat als er dan ergens op bezuinigd wordt, ja, als je een stukje planvorming weg kan laten, omdat een andere partij of een uitvoerende partij zegt, van, dat kunnen wij ook wel regelen, of dat kunnen we, doen wij normaal gesproken zo of zo. Dan mis je denk ik net een stukje schakel.
Ik proef ook een beetje een soort van correlatie met het punt van Corrie, hè?
Ja, zeker, zeker. Maar, ja, maar dat zie je dus. Deze vier thema's sluiten ook wel op elkaar aan natuurlijk. Dus het begint natuurlijk sowieso op die manier. Wat Corrie net ook al inderdaad in haar thema zei. Van, ja, eerst die bewustwording. Maar als die bewustwording er niet is. En er wordt gewoon alleen maar op, nou ja, vooral op geld gestuurd. Ja, dan is denk ik toch wel de stelling van, hè, een goede plan leidt niet altijd tot goede uitvoering. Ja, wat zijn dan goede plannen? Dat is dan de eerste vraag. En hoe kan de opdrachtgever, want uiteindelijk, ja, zeg maar, de opdrachtgever bepaalt toch in eerste instantie welke uitvraag wordt er gedaan? En dat zien we, nou ja, als ik dan heb ik al net aan de particuliere markt, en dat, maar als je dat dan transporteert naar bijvoorbeeld de grote overheden, die ook gewoon grote monumenteneigenaar zijn, ja, dan zien wij vooral met aanbestedingsprocessen die vanuit die kant worden gedaan. Ja, daar wordt eigenlijk met tegenwoordig, ja, op basis van, ja, wat ze dan zeggen, een Europese aanbesteding en de regels die daaromtrend zijn, ja, worden daar vaak tenders uitgezet. Ja, dat zijn heel veel hele zware procedures die bij heel veel partijen heel veel geld kosten. Ja, en uiteindelijk dat geld wat daar al in wordt gestoken, ja, die zie je vaak in de planvorming niet meer terug. En zo'n aanbestedingsproces waar dan vooral wordt gestuurd op de, nou ja, goedkoopste of economisch meest voordelige. Ja, uiteindelijk bepaalt daar toch de prijs. En ja, de laagste inschrijver wint hem. En de laagste inschrijver is vaak niet degene die de meeste ruimte neemt om een goed plan te schrijven.
Vroeger was nogal het idee dat gecertificeerde bedrijven, even in de uitvoering dan, hè, maar je hebt ook gecertificeerd architectenbureau, dat het duurder zou zijn. En inmiddels is er een onderzoek geweest, hè, Start RM. En daar was toch eigenlijk ook de verlossende onderzoeksresultaat over dat werken met mensen die er gecertificeerd niveau ook verstand van hebben, die zijn niet per definitie duurder, hè?
Nee, maar dat is natuurlijk heel lastig uit te leggen. En bedoel, ik kan het zelf roepen tegen een opdrachtgever of een nieuwe klant. Van ja, kies voor ons, want per saldo, wij zullen goedkoper uit zijn.
Ja.
Maar ja, dat is mijn woord en mijn blauwe ogen richting de opdrachtgever. Ik ben blij dat het onderzoek dat wel bevestigt. En ik denk ook dat op het moment dat je wat meer tijd besteedt aan de voorkant, want uiteindelijk de ontwerp, zeg maar de ontwerpkant van een opgave is maar een, ja, ik denk dat je dan over, als je het over van ontwerp naar uitvoering, hè, dat bij elkaar neemt en de kosten die daaraan hangen, dan is dat ontwerpdeel misschien 15% van het totale stichtingskostenbudget. Maar op het moment dat je daar wat meer in investeert om de plannen, nou ja, echt op orde te brengen en eigenlijk heel veel in die fase de risico's die toch ook in een restauratie zitten, als je die zou kunnen uitsluiten en zoveel mogelijk kunnen uitsluiten, zie je ook dat de uitvoering veel soepeler loopt, probleemlozer loopt en daarmee dus ook gewoon financieel beter uitkomt.
Dat is iets waar elke gebouweigenaar en elke uitvoerder al weet. Op basis van een goed fundament krijg je goed bouwwerk.
Ja, dat inderdaad vanuit het bouwwerk zelf, hè, vanuit de bouwgedachte zelf inderdaad. Als je fundament goed is, dan blijf je ook de rest van je huis goed staan. Nou, en ik denk dat Corrie in Groningen daar alles van weet.
Ja. Jawel, en ik denk dat je ook heel mooi schetst, Ramon, het verhaal dat het een keten is. Je hebt een opdrachtgever en dan een opdrachtnemer die eerst het plan maakt. Vervolgens ga je in de uitvoering en je bent er tussendoor al bij de overheid geweest. En die heeft misschien wel die vergunning afgegeven, maar die komt vervolgens niet meer kijken in de uitvoering of ook daadwerkelijk het plan zoals dat gemaakt is ook zo verder wordt uitgevoerd.
Ja.
En die ruimte die er dan ontstaat, dat grijze circuit. En dan sta je als opdrachtgever, als eigenaar dan, hè, die tijdelijk eigenaar, ja, die heeft dan ook eigenlijk niet altijd de kennis en kunde om de goede stappen te zetten.
Dat is dus die we over die stelling hadden.
Ja.
Dat het eigenlijk, ja, of het nou echt wel past of niet. Ik denk dat het heel erg past bij dit verhaal. Dus daarom zei ik, dat is te grappig.
Nou, dat moeten we volgens mij dan niet gebruiken. Wat we wel moeten gebruiken is dit. We hebben het erover gehad. Er zijn best wel wat ideeën naar voren gekomen. Die hebben we nu ter tafel. De conferentie was 21 november. Nu zitten we alweer in 2025. En ik vraag me nu af, misschien is het goed om alles wat er is gezegd na de vraag en nu, om dat nog eens even in bullets even terug te halen. Dan houden we die nog even vast.
Nou, gewoon even kort en krachtig.
Ja.
Ik denk dat ook met een stukje kennis en bijbrengen van kennis en hulp vanuit het erfgoedveld en met name dan vanuit de overheidszijde richting de opdrachtgevers. Ja, kan alleen maar bijdragen aan een verdere bewustwording van goede keten. Het is een kleine wereld en dan is het ook wel eens goed dat je kennis onderling uitwisselt.
Kennis vermenigvuldigen door te delen. De mensen die de handen aan de panden weten te slaan, ook weten waarom ze dat doen en hoe ze dat doen.
Blijven roepen is wel het belangrijkste wat je kan doen. Want er zijn best wel een aantal zaken waarin ook toch wijzigingen in de gedachtegang, ook vanuit de overheid richting erfgoed, echt meer kunnen halen. Het gaat ook over op een goede manier de gelden besteden en de toezicht daarop houden. Want ja, dat is op dit moment ook, dat wordt op dit moment gewoon heel slecht geregeld.
Wellicht ga ik me op glad ijs begeven. Heel veel subsidie wordt besteed aan onderhoud voor schilderwerk. Dus ik vind het soms ook toch echt wel een subsidiemaatregel waar vooral de schilders voordeel bij hebben. En wellicht dat daar ook eens wat meer naar gekeken zou kunnen worden. Dat je juist wat andere cultuurhistorische waarden onderdelen zou moeten subsidiëren.
Het gaat ook over emotie. En dat kan ook een hele positieve zin. En overdragen van een monument en het hebben van een monument, daar gaat ook emotie mee. Daar gaat een bepaalde liefde vanuit over het algemeen. En daar zou je wat mee moeten doen.
Luisterde naar een podcast over de monumentenketen. Dank voor het luisteren.